Is de allerhoogste naam. Amen.
In your name is hell. In your name.
als een licht in de wereld gekomen. Opdat wie in hem gelooft niet in duisternis kan blijven. Halleluja. Laten we zijn naam eren deze dag. Jezus, heilige, gezalfde Heer, opgestaan, verhoogd als Heer. Er is verlossing in de naam van Jezus. Er is bevrijding in de naam van Jezus. Er is heling in de naam van Jezus. Er is kracht in de naam van Jezus. Laten we zijn naam belijden deze dag. Halleluja.
Jesus. Oh.
Hij zegt, roep mij aan in de uren des benauwdheid. En ik zal u redden. Hij zal ons helpen. Amen. Als we hem de lof en de eer geven die hem toekomt. Halleluja. Koning der koningen. Vredevorst. Sterke God. Wonderbare raadsman. Jezus. Koning der koningen. We eren u. We loven u. Jezus. Koning der koningen. Laten we hem aanbidden. Laten we hem aanbidden. Zeg, Heer, u bent mijn herder. U bent mijn verlosser. U bent mijn genezer. U bent mijn sterkte. Begin te beleiden wat de Heer is voor jou. Wat je nodig hebt. Als je bevrijding nodig hebt, zeg, Jezus, u bent mijn bevrijder. Hij is mijn bevrijder. Halleluja. Hij heeft mij bevrijd. Hij heeft me getrokken uit de duisternis. Hij heeft me gebracht in het licht. Halleluja. Dank u, Jezus. Koning der koningen, vredevorst, Jezus, Jezus, Jezus. Laten we zijn naam noemen, Jezus, 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 Jezus. Noem de naam van Jezus op dit moment, Jezus, Jezus, Jezus. Koning der koningen, vredevorst, sterke God, wonderbare raadsman. Zeg hem wie hij is, halleluja, Jezus. U bent de opgestane Heer, u bent verhoogd, halleluja. U bent de gezalfde Heer. U zegt, de geest des Heren is op mij. Dat hij me gezalfd heeft om een blinde het zicht te geven. Verbrokenen heen te zenden in vrijheid. En loslating voor wie in gevangenis zit. Jezus, Jezus, Jezus. Koning der koningen. Vrede voor, sterke God. Wonderbare raadsman. Heilige, gezalfde Heer. Vrede voor, sterke God. Jezus.
Er is geen andere naam. Er is geen andere naam om verlossing te ontvangen. Er is geen andere naam om bevrijd te worden. Er is geen andere naam om gered te worden dan de naam van Jezus Christus. Halleluja. Wil je redding in je leven? Roep de naam van Jezus. Wil je bevrijding? Noem de naam van Jezus. Hij is onze bevrijder. Hij is onze verlosser. Jezus Christus, halleluja. O, wij eren u. O, wij aanbidden u. Wij geven u de glorie. We geven u de lof, de dank, Heer, mijn God, Heer. Voor u willen wij buigen.
voor u, o God, Heer, beleiden. U bent onze Heer. U bent onze God, halleluja. Kom en neem over, halleluja. Neem uw plaats, Heer. Die plaats die alleen maar voor u is. Jezus Christus, halleluja. We eren u, we aanbidden u. Heere, 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 aanbid hem om zijn geweldige daden. Aanbid hem om wie hij is, halleluja. Koning Jezus, halleluja, dank u, Heere.
u, Heer, voor uw genade. Heer, deze aanbidding, mijn God, die is voor u en u alleen. Neem uw plaats op de troon, want die plaats komt u en u alleen toe. Kom, Heer, tot uw doel deze dag, Heer. Ga erbij langs, Heer. En Heer, spreek tot het hart van een ieder. Ik dank en prijs u. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Neem plaats. God is goed. Hij is zeer te prijzen boven alles. Het is goed om dicht bij de Heer te blijven onder alle omstandigheden. Wat een genade. Vandaag zijn er geen jarigen in ons midden. Nee. Het feest is voorbij. Nou, oké. Wat een genade. Nou, gisteren zijn we wel de straat op geweest en we hebben de omgeving weer redelijk goed verkend. We zijn overal, zeg maar, in de omgeving zo'n beetje geweest. En ja, God is een God van verrassingen en hij verrast altijd. En daarom is het goed dat je naar het woord wat je van hem hoort, de opdracht die je van hem krijgt, dat je eigenlijk jezelf daarin gaat begeven. En als je dat, we vorige keer ook al gezien, als je dat nou niet durft, nou, dan moet je bidden, de Heer vragen om kracht. Dan moet je vragen de Heer dat hij je gaat leiden. Dat hij de stappen van jou gaat bepalen. En nou, ik kan alleen maar zeggen, het is een goede God en hij brengt ons altijd op plaatsen waar we niet van verwachten. Want ik had een heleboel dingen verwacht, maar sommige mensen had ik niet verwacht. Maar daar gaan we straks verder op door. En dan zien we dat God goed is. Dat ja, waar je soms maanden aan het bidden bent, dat je iemand gaat zien, dan zorgt de Heer ervoor dat je met 3 maanden op pad gaat en dat de Heer die persoon voor je brengt. En dat is een mooi moment. En we dienen echt een grote God. En soms zijn we vermoeid van het bidden, dan denken we van mij hoeft het niet meer. Maar ik zou zeggen, blijf doorgaan met bidden, want de Heer blijft ook verrassen. En dat is daarom goed dat we dat gaan doen. We gaan naar het woord van God voor deze middag. En we slaan open om te beginnen in het boek Marcus. Marcus hoofdstuk 1. Dan gaan we naar vers 35. We springen eigenlijk midden in een verhaal, maar dat is niet erg. Dat is onze inleiding. Vers 35 zegt: en vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op en ging naar buiten. En hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. Maar Simon en die met hem waren, gingen hem achterna. Vers 37 zegt: en zij vonden hem en zeiden tot hem: allen zoeken u. En hij zeide tot hen: laten wij elders heen gaan, naar naburige plaatsen, opdat ik ook daar prediken, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij ging, predikte in hun synagoge in geheel Galilea. En de boze geesten dreef hij uit. Laten we de Heer vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u, Heer, wat u deze middag, Heer, in ons midden kwijt wil. Heer, ik vraag u op dit moment, neem het van me over. Heer, alles wat ik doe, laat het zijn, Heer, geleid door u. Ik vraag u, Heer, dat u het bent die onze harten rijker maakt, Heer, door middel van uw woord. Kom, o Heer, en neem het over. In Jezus' wonderbare naam. Amen. Nou, we zien hier een verhaal waar we eigenlijk middenin gesprongen zijn. En daar zijn we begonnen. En dan, als je dat verhaal zo leest, dan zie je dat, als je bij het begin zou beginnen, dan zie je dat Jezus daar iemand die ziek is, geneest. Dat die persoon genezen wordt. En dat er een hele tumult is, dat ook een groot probleem is in de synagoge. Want Dit is iets wat die mensen nog niet eerder gezien hebben. Ze hebben allerlei profeten hebben ze, zeg maar, gehad in hun midden. Ze zijn verlost uit hun slavernij. Door, God heeft daarvoor Mozes gebruikt om ze daaruit weg te halen. En ze zijn door van alles en nog wat heen gegaan. En toch hadden ze dit nog niet gezien. Ze hadden dit niet gezien dat iemand op zo'n manier eigenlijk om kon gaan met wat voor hun ogen niet te zien is, maar wel de resultaten daarvan. Omgang met machten die door de duisternis gebruikt worden. En ik weet ook dat een heleboel mensen die kerken bezoeken daar ook geen rekening mee houden. Dat ze denken van, ja, het zal dan wel zo zijn. En toch wordt er heel veel aangestuurd door de duisternis. En zou eigenlijk versteld staan om te weten hoeveel de duisternis eigenlijk grip op deze wereld heeft. Maar Jezus heeft het wel verteld toen hij hier kwam. En dan zie je dat hij daar iemand verlost van een boze geest. En dan is er opeens een probleem. Maar wat hij doet, hij vertrekt daar vandaan en gaat naar een eenzame plaats. En dat is iets wat we in het leven van Jezus toch regelmatig tegenkomen. Dat hij zich terugtrekt. Terwijl iedereen eigenlijk naar hem zoekt, want ze willen er hier wat van meer van horen, is hij heel stil eigenlijk in gebed. En zijn volgelingen, zijn discipelen die achtervolgen hem en die vinden hem daar. En hij is bezig zijn vader te zoeken. Hij is zijn aangezicht en dat doe je door middel van gebed. En dat doet hij daar ook dan op die plaats. En dat is eigenlijk een wonderbaarlijk iets. Want Jezus is ook degene die ons de Vader, ook al zeggen wij van, ja, we weten niet hoe God eruit ziet. En dat is ook werkelijk zo. Niemand weet hoe God eruit ziet. Alleen, zeg maar, de Zoon natuurlijk, de Heilige Geest, want die zijn één. Maar wij weten niet hoe God eruit ziet. God is geest. En dat is een belangrijk iets om te weten. Maar wat de Heer wel gedaan heeft, de Heer heeft Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, heeft hij naar deze aarde gestuurd. En dan zie je dat Jezus hier op aarde, terwijl hij rondwandelt, dat hij overal ook vertelt, als ze vragen van toon ons de Vader, dat hij zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus ook al kan je hem niet met ogen zien, als je hem gezien hebt, als je van Jezus leest in de Bijbel, dan weet je ook, kan je ook een beeld vormen hoe de Vader is. Want wat hij doet dezelfde dingen die de Vader eigenlijk wil dat hij ook zal doen in deze wereld. En dat heeft hij dus ook gedaan. Dus ons beeld van God moet op een of andere manier, denk ik, aangepast gaan worden. Aangepast worden aan de wereld waarin we nu vandaag leven. Want deze wereld heeft de kerk de rug toegekeerd omdat deze wereld toch meer met zichzelf bezig is. Techniek heeft een veel hogere plaats gekregen en mensen leven eigenlijk alleen maar om de dingen van de techniek na te leven. En dat is toch wel, en te hebben ook, en dat is wel eigenlijk wel jammer, want er is iets wat groter is. Maar Jezus heeft ons toch God geopenbaard hier in deze wereld. En als we kijken naar wat Jezus hier doet, dan zien we het ook dus dat hij, het beeld wat hij neerlegt, is eigenlijk ook toch wel een streng beeld van wie God is. Want ja, de Heer is een heilige God. En daar kan je ook niet met onreinheid voor zijn troon komen. Er zijn sommige mensen waarvan je kan zeggen dat ze eigenlijk bang zijn voor God. Maar dat is ook weer niet de bedoeling. Je moet God respecteren om wie hij is. De Bijbel noemt het vrezen God. Maar je moet niet bang zijn voor God. Want ja, dan vragen de mensen dan, wat denk je dan? Wat denken we dan van de Heer Jezus? En als je dat aan mensen vraagt, dan zie je dat mensen, omdat ze ook wel eens in de Bijbel gelezen hebben, dat ze dan eigenlijk zeggen van, ik vind dat eigenlijk wel een fijne persoon, zeggen mensen. Ik vind het, daar is iemand waar ik me helemaal bij thuis voel. En als je je thuis voelt bij de Heer Jezus, dan voel je je eigenlijk ook thuis bij de Vader. Want hij is een beeld van de Vader. Je zou zeggen een spiegelbeeld van de Vader. Wat je hem hebt gezien, heb je de Vader gezien. Hij is een volmaakte afbeelding. En dat is iets waar we vandaag eigenlijk ook naar gaan kijken. En toch, als je vandaag de dag met mensen spreekt, dan zie je dat niet voor niets het zo is dat mensen de kerk de rug toegekeerd hebben. Mogelijk ervaren ze niet een aantal dingen die ze hopen te ontvangen. En dat is wel jammer. En er zijn mensen zelf die denken dat God niets met ons te maken wil hebben. En dat hij ver weg is. Maar vandaag wil ik het met u hebben over de bewogenheid van Jezus Christus. Want hij was niet iemand die onverschillig rondging. Je zou kunnen zeggen, hij is alwetend, hij weet alles. Wat kan hem dan nog eigenlijk bewegen? En toch wil ik met u hebben vandaag over zijn bewogenheid. Wat kan hem in ons leven, dat er nog gebeurt, wat kan hem nog eigenlijk interesseren, denken sommige mensen. Zijn er dingen waardoor hij nog geëmotioneerd raakt? Want Jezus was, terwijl hij hier op aarde was, dat is iets wat we toch altijd in beeld moeten blijven houden. Jezus was hier op aarde volkomen mens. En dat is iets wat echt tot ons moet doordringen. Hij was volkomen mens. En aan de hand daarvan heeft hij ook hier kunnen dienen. Dat is een belangrijk iets. Hij was de mens zoals God het eigenlijk zo bedoeld had. Hij had emoties. En zijn emoties waren echt wel volmaakt. Je kan in hem vinden het hele spectrum van alle emoties en ook angsten. Was Jezus angstig? Ja, Jezus was ook angstig. Hij was mens. Hij had ook momenten dat hij angstig was. En misschien zou je op bepaalde plaatsen dat niet horen, omdat mensen altijd een succesvol verhaal willen vertellen van, nou, Jezus is nooit angstig geweest. Hij was zonder zonde. Maar Jezus had wel angst. Hij had met name angst op het moment dat hij eigenlijk aan het bidden was in Gethsemane. Dat was de plek waar hij daarna naar het kruis zou gaan. Daar was hij in gebed. En je ziet ook dat hij dat voor zich zag. Dat was een verschrikking wat hij zou gaan meemaken. Dat hij gekruisigd zou gaan worden. Maar dat niet alleen. Hij zou alles op zich nemen. Alle ellende van de wereld zou hij op zich nemen. Hij zou dat dragen. Nog sterker, hij zou de vloek die op de wereld rustte, die zou hij op zich nemen. En Jezus was angstig. Angstig. En daarom is het ook dat hij, staat in de Bijbel ook heel duidelijk voor ons opgetekend, dat hij in het laatste uren, dat hij vroeg, Vader, indien mogelijk, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij wist waar hij vandaan kwam, maar hij wist ook wie hij was. Hij wist dat hij geboren hier was in deze wereld uit een vrouw. Als mens, volkomen mens. Maar hij had een taak. Maar als Jezus dat bidt, dan is dat ook zo. Dan wordt hij angstig. En de Bijbel zegt dat hij zelf gaat zweten. Maar wat uit zijn poriën komt, dat is, hij zweet bloed. En dat doet hij vanwege zijn doodangst van alles wat hij gaat meemaken. En dat is een belangrijk iets om te weten. Dat hij ons vrij gekocht heeft, maar we zijn wel duur betaald. En als je dat goed begrijpt, dan ga je ook je leven anders eigenlijk inpassen. Dan ga je eigenlijk anders met de dingen van de Heer om. En dat is een belangrijk iets om te weten. Dat hij dat allemaal gedaan heeft. En hij heeft dat voor jou en voor mij gedaan. Zodat wij, ondanks de wereld waarin we leven, een uitweg hebben. Een uitweg die hij voor ons heeft bereid. Ik zou zeggen, neem dat aan. Berg dat in je hart. Ook in moeilijke dagen. Vraag de Heer om je daardoor heen te leiden. Want hij is almachtig. Hij is alles wat wij eigenlijk nodig hebben in deze wereld. We hebben eigenlijk in de aanbidding ook gezongen. Jezus, Jezus. En dat is werkelijk zo. Zijn naam is gegeven. Maar voordat hij de aarde verliet, baarden de mensen op verschillende dingen. En ze baarden tot de Heer. Maar voordat hij wegging, heeft hij gevraagd aan ons en aan zijn discipelen en daardoor ook aan ons. Als je voortaan bidt, bid in mijn naam. Die naam van Jezus maakt veel uit. Wanneer je in zware tijden komt, wanneer je door echt duistere machten wordt aangevallen, dan is het eigenlijk dat je de naam van Jezus gaat noemen. Waarom? Omdat hij alles wat in de duisternis is, heeft overwonnen. En dat heeft hij gedaan. Door zijn dood en zijn sterven en zijn opstanding. Hij heeft al de machten des duisternis heeft hij overwonnen. De duivel weet exact wie Jezus is. Ook al beseffen mensen op aarde dat niet helemaal. Maar de duivel weet het heel goed. Hij weet wie Jezus is. Dus als je aangevallen wordt en je noemt de naam van Jezus, dan moet hij eigenlijk bij jou vandaan gaan. Vorige week hebben we het erover gehad dat wij een tempel zijn van God en dat de Heilige Geest in ons woont. En toen hebben we het ook goed bekeken. Als je dat doet, als je zo leeft als een tempel van God, dan moet je die tempel wel vullen. Dan moet je die tempel wel bouwen met belangrijke edelstenen. Belangrijke dingen die van toegevoegde waarde zijn voor een eeuwig leven. En dat is een belangrijk iets. Vul die tempel met alles wat er in de toekomst gaat komen. Vul het. Maar Jezus was echt wel iemand die om ons gaf. En dat heeft hij hier eigenlijk overal gedaan. En als je gaat kijken naar eigenlijk de bewogenheid van Jezus, dan zie je ook dat hij met ontferming over mensen bewogen was. In moeilijke situaties, dat was hij om te helpen. Hij heeft daar die persoon verlost van de macht des duisternis. En toen de discipelen kwamen om te zeggen van iedereen zoekt je, toen zei hij, laten wij naar een andere plaats gaan. Je zou eigenlijk kunnen vertalen als liefdeloos, dat je denkt van nou, deze man heeft toch eigenlijk geen liefde. We hadden het gedacht, hij heeft wel iemand verlost. Maar we gaan naar hem toe en we vragen van, luister, iedereen zoekt je daar zo. Want je hebt iets gedaan wat eigenlijk niemand hier in deze wereld kent. En hij zegt, laten wij naar andere plaatsen gaan. Hij voldoet niet aan het verzoek. Hij gaat met zijn discipelen elders naartoe. Maar het is wel zo, hij ziet en hij hoort alles. Alles. Weet je, gisteren, toen we aan het evangeliseren waren, kwamen we iemand tegen die we een tijdje in de gemeente gezien hebben. En die persoon had het niet verwacht. Wij hadden het ook niet verwacht. We zijn ook niet om die reden gaan evangeliseren. We willen gewoon mensen bekendmaken. Er is een uitweg, er is een mogelijkheid voor ze. Als je het nog niet weet, hier, dit is het adres. God houdt van je. Voor God zijn alle dingen mogelijk, staat er op dat ding. Nou, heel mooi, heel mooi. We zijn naar buiten gegaan. En terwijl we bezig waren, toen kwam die persoon naar buiten. Iemand die we toch een aantal maanden niet gezien hebben. Waarvoor we elke woensdag hebben gebeden, waarvoor we hebben opgedragen. En dat was een schrikker. Hey, ik zal niet noemen de naam, want dan gaat iedereen zeg maar daarmee aan de haal. Dat wil ik niet. Maar die naam. We hebben die persoon gezien. En we hebben hem lang niet gezien. En we beginnen met hem te praten. Ik niet, ik was op een andere plek. En, maar er waren twee zusters. Mijn vrouw en zuster Timni, die waren Araya, die waren daar zo. En die spraken met hem. En wat hij zei, en dat vond ik toch wel mooi. En ik zou willen dat er ieder van ons op zo'n manier zou handelen ook. Hij wond daar geen doekjes om. En dat vind ik mooi. Als je besluit om iets niet te doen, verzin niet een verhaal. Je verzint het verhaal wel voor degene waar je mee praat, maar je verzint het verhaal ook voor iemand die je hoort. En die weet waarom. En dit vond ik zo mooi. En die persoon zei van, weet je, ik zie jullie, maar ik schaam me eigenlijk om terug te komen. Vanwege het feit dat ik weggebleven ben. En ik heb nooit iets laten weten van, ik heb pijn aan mijn hielen. Ik heb pijn achter mijn oren. Ik kan niet lang zitten. Niks van dat soort dingen. Ik schaam me gewoon. Ik ben weggebleven. Ja, toen hebben ze een bemoedigd van, nou, ik zou zeggen, kom naar Gods huis. Laat deze dingen niet tussen jou en de Heer komen. Belangrijker is dat je de Heer in je leven hebt. Belangrijker is dat je samen met andere broeders en zussen de Heere gaat grootmaken. De Heere gaat dienen. En dat is dan belangrijk iets. En dus als wij buiten lopen, dan reiken wij folders uit aan iedereen die we tegenkomen. Waarvan, ja, de Heere ons ertoe leidt ook natuurlijk. Naar die plekken. Soms moet je hele pleinen oversteken. Maar dat maakt niet uit. Maar je hoort ook wel eens verhalen. En als je die verhalen hoort, dan ben je eigenlijk toch wel een beetje bedroefd. Maar gelukkig heb je een antwoord bij je. Je hebt een uitnodiging. Er is iemand die zegt, ik schreeuw dag en nacht, ik roep. Ik roep hem aan, ik roep de Heere aan. En ik vraag om hulp. Want het duurt maar voor, het duurt maar voor, het duurt maar voor. Het duurt langer en langer. Ik roep. Maar ik wil deze middag aan ieder meegeven. En je geruststellen. En je op het hart drukken. Dat de Heer Jezus net zo bewogen was. Vandaag. Op de plek waar hij is. Als toen hij hier op aarde wandelde. Zich voortbewoog. Ik zou daar nooit meer aan twijfelen. Als ik er was. Ik zou daar een kleine aantekening voor mezelf maken. Als ik het moeilijk heb, dan weet ik. Ik kan tot de Heer roepen. Want hij is bewogen om mij. Maar wat wij denken. Ja, dat is niet altijd de waarheid. Daar heeft natuurlijk de boze ook een rol daarin. Want die probeert ons van alles en nog wat bij te brengen. En sommige mensen die denken bijvoorbeeld van. Nou, de Heer Jezus. Hij heeft nu 24 uur per dag aanbidding. Engelen buigen voor hem. En dat is gewoon de realiteit. Dat is gewoon waar. Want engelen buigen voor hem. De Bijbel, we zingen niet voor niets dat wij hem verhoogd hebben. Dat wij hem verhogen als Heer. Want Jezus was hier op aarde mens. Maar toen hij de aarde verliet. Toen ging hij wel weer terug. Als de Zoon van God. Waar heel de hemel voor buigt. Waar engelen heel de dag voor hem neerbuigen. Want ze weten wie hij is. Ze kennen de waarde van hem. Ze weten dat hij het is die de aarde verlost van zijn vloek. Dat die aarde verlost van alles. Van de zonde, van alle dingen die in deze wereld heersen. Waar de wereld zelf geen antwoord op heeft. Ja, we maken misschien wel andere wapens. En we denken dat we misschien een ander continent kunnen concurreren. Noem maar op. En dan komen we daar halverwege daarachter van. Maar sommige dingen hebben ze toch wel. Ik vind het toch wel zo mooi. Dat mensen allerlei dingen geroepen hebben. Als ik maar een naam noem. Noord-Korea hebben ze gedacht van. We gaan dat land gewoon kort en klein maken. En er gaat niks zeg maar, meer vandaan komen. En dan hoor je een paar jaar daarna. Presidentverwisseling. En dan hoor je Noord-Korea heeft ook een atoomwapen. Bij God gebeurt dat niet. Jezus zegt. Verdwijn in de naam van Jezus. Dan is het ook zo dat je moet gaan. Want hij heeft die autoriteit, hij heeft die kracht, hij heeft die macht. En we weten ook dat hij in alle dingen houdt hij gewoon alles nauwlettend in de gaten. Hij wacht. Hij wacht misschien op een moment waar je niet eigenlijk op verwacht. Dat je eigenlijk denkt van, ja, wanneer zal dat ooit gebeuren? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ook ik had het ontmoeten met die persoon waar ik het net over had. Ik had het eigenlijk laten rusten. Ik dacht van, misschien is die persoon verhuisd. Misschien is die persoon getrouwd in die tussentijd. Misschien heeft die persoon ja, een andere baan ergens gekregen. Je kan het maar nooit weten. Maar hij zei vergeten om het adres op te schrijven. Ik probeerde dingen altijd een beetje voor mezelf draaglijk te maken. Ik zei, misschien is hij vergeten om het adres op te schrijven. Zodat hij geen kaartje kan sturen. Ik ben verhuisd, want hij kent het adres niet. Je weet het niet. Ja, als mensen niet ziet, kan je beter positief over ze beginnen te denken dan negatief. Want anders gaat de duivel je helpen. En dan gaat hij je helpen met zoveel negatieve dingen dat je eigenlijk niet blij mee moet zijn. Dus ik wil je in ieder geval geruststellen dat Jezus bewogen is om jou. En hij is bewogen om alles. En alles wat er hier in deze wereld gebeurt. Zodat wij niet een verkeerd beeld van hem gaan krijgen. Want dat is een belangrijk iets. We moeten hem blijven dienen, blijven eren, blijven aanbidden om wie hij is. Want hij is weg, maar hij heeft wel de Heilige Geest hier achtergelaten. heeft gebeden dat de Heilige Geest kwam om in ons te komen wonen. En om ons door dit leven heen te leiden. En de Bijbel zegt dat de Heilige Geest er is, zodat Jezus Christus in ons volmaakt, groot gemaakt wordt. En Hij helpt ons elke dag weer om meer en meer op Jezus Christus te gaan gelijken. We gaan naar een stukje kijken in de Bijbel, waar wij een verhaal weer zien van Jezus Christus. En dat heeft eigenlijk alles te maken ook met zijn bewogenheid. We gaan kijken naar Johannes hoofdstuk 11. We gaan even snel daar naartoe. Johannes hoofdstuk 11. En dan gaan we lezen. Dan gaan we beginnen in vers 1. En dan zegt de Bijbel, en er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria was het die de Heer gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. De zusters dan zonden hem bericht, zonden Jezus bericht. Heere, zie, die gij lief hebt, is ziek. Toen Jezus het hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. We begrijpen niet altijd wat God aan het doen is, maar hier zien we een prachtig voorbeeld. Hier zien we eigenlijk iets wat niet zo lang geleden gebeurd is, niet hier in Suriname, dat er een probleem was dat iemand zou gaan sterven en dat de boodschap niet doorgegeven was aan ieder en daar is dan grote ruzie over ontstaan. Omdat niet iedereen die boodschap direct had gehoord, maar mensen elders die boodschap gehoord hadden. En hier zien we een situatie dat die zuster het bericht sturen, degene van wie u houdt. Jezus houdt van je, Jezus houdt van mij. Ik ben daarvan overtuigd, ik twijfel daar niet over, elke dag weer roep ik hem aan. Maar hier zie je dat die zusters een boodschap sturen, degene van wie u lief hebt is ziek. En dat sturen ze niet zomaar dat bericht. Dan betekent dat dat er iets ernstigs aan de hand is. En dan zou je zeggen, van, als ik Jezus was, ik in mijn gewoon aards denken, dan zou ik gewoon zeggen van, nou weet je, ik ga mijn koffer pakken. We gaan kijken welke bus daar het eerste naartoe gaat. Nou, ze hadden daar geen bussen op dat moment. Maar wat Jezus zegt, deze ziekte is niet ten dode. En Jezus gaat niet. Jezus laat hem. Deze ziekte is om Jezus te verheerlijken. De Zoon van God. En dat lijkt alsof Jezus eigenlijk, het interesseert hem niet waar jij en ik doorheen gaan. Maar dat is een grote fout. Dat mogen wij niet denken. Dat is iets waar de Heer ons op het hart wil drukken. En misschien vanmiddag nog meer mensen op het hart wil drukken. Want vaak als mensen de ruimte verlaten, vaak als mensen zeggen van, nou, ik weet niet als ik daar nog naartoe ga, hebben ze de gedachte dat de Heer ze niet lief heeft. Nog sterker, als er dingen in hun familie gebeuren, en die persoon hebben we gisteren ook ontmoet, en dan zou ik weer een andere, God zorgt ervoor, hij bereidt wegen waar er geen wegen zijn. En dan kom je iemand tegen die je misschien al bijna 20 jaar niet gezien hebt. Ook een bezoeker van de gemeente. En die persoon zegt, ik ben boos op God. Oh, ik ben boos op God. Waarom? Moeder is overleden. En toen is die overleden. Er zijn drie mensen in de familie overleden. Ik ben boos op God. En toch moeten wij een boodschap hebben voor deze mensen. Dat God liefde is. En dat God van ze houdt. Maar omdat zij ook de loop van deze wereld niet kennen, hebben ze ook gedachten daarover. Als God er is, waarom gebeurt dit? Ik geloof dat mevrouw me ooit eens heeft verteld van dat ze het moeilijk had en dat ze ook dat gebed moest bidden. Maar God wil zichzelf graag openbaren. Maar deze wereld, als we het nou leuk vinden of niet, God heeft aan de mens autoriteit gegeven om over deze wereld te heersen. Maar het enige wat de mens daarmee gedaan heeft, is die autoriteit
afgeven. En toen was het iets wat heel snel zich voortbewoog. Aan een slang die tot ze sprak. Was de Satan zelf. De mens heeft de autoriteit overgedragen. En dat heeft gemaakt dat er ellende over deze wereld is gekomen. Want alles wat God gemaakt heeft, is perfect. Jij bent perfect. Er zijn wel mensen die misschien op je lijken, maar niemand is precies zoals jij bent. Er zijn tweeling, zussen. Ik ben er met één getrouwd. Maar ze zijn niet hetzelfde. Hoe prachtig mooi dat ook is, we zijn niet hetzelfde. We zijn uniek. Want de Heer heeft ons uniek gemaakt. En dat is een belangrijk iets. Maar we gaan terug. Je ziet dat Jezus zegt van, nee, die ziekte is niet ten dode. Dus de Heer laat die situatie voor wat die is. En hij gaat door met mensen genezen. En dan gaat hij daarna, ja, gaat hij iets anders doen. En zie je vers 7, en daarna echter zeide hij, laten wij, en tot zijn discipelen, laten wij weder, vers 7, naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem, Rabbi, onlangs trachten de Joden u te stenigen. En gaat u weder daarheen? Jezus antwoordde, gaan er niet 12 uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld kan zien. Maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet in hem is. Jezus geeft daar perfect antwoord op wat wij denken, wat we zien in deze wereld, wat er eigenlijk allemaal is. Maar in deze wereld hebben we te maken met de duisternis die toch wel heeft overgenomen. En dan zie je wat er eigenlijk gaat gebeuren. Dat Jezus, dat staat dan in vers 32, als ik het goed zeg. Ja, in vers 32. Even goed nakijken. Ja. Nou, laat maar eerder beginnen. Dan is dat verhaal denk ik beter. Komt het bij u over ook. Dat u het een beetje door hebt. We gaan naar. Even kijken. Dus vers 17. Toen Jezus dan aankwam, Jezus ging terug naar het huis van Martha en Maria. En waar hij weet dat Lazarus eigenlijk zijn woonplaats was, daar ging hij naartoe. Dan staat daarop getekend, toen hij daar aankwam, bevond hij dat hij reeds 4 dagen in het graf lag. Lazarus was overleden. Vers 18 zegt, Bethanië was dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer 15 stadien. Vers 19, velen uit de Joden waren tot Martha en Maria gekomen om mee te maken, allemaal het verdriet wat ze hadden, om ze te ondersteunen en om ze te troosten over hun broer. Toen nu Martha hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Vers 21, Martha dan zeide tot Jezus, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Ook nu weet ik dat God u geven zal al wat gij van God begeert. Jezus zeide tot haar, uw broeder zal opstaan. Maar hier zie je die mensen, ze begrepen het niet. En dan wat antwoord zei Jezus daarop. Martha zeide tot hem, ik weet dat hij zal opstaan. Bij de opstanding. Maar Jezus bedoelde echt toch helemaal iets anders daarmee. Jezus bedoelde dat Lazarus zou gaan opstaan uit de doden, nu. Maar dat, ja, dat had zij natuurlijk niet door. Dus zij zei van in de opstanding, wanneer zeg maar het einde komt, dan zal Lazarus gaan opstaan. Hij heeft de Heer toch echt wel gediend met een toegewijdheid. Vers 25, Jezus 25 zegt, Jezus zeide tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Ook al is hij gestorven. Nou, pauzeer ik even hier zo. Hoeveel mensen weten hier dat Jezus de opstanding is? Of als Jezus voor jou gewoon een figuur is die ooit in Israël geleefd heeft. Maar hier zie je dat Jezus aan zijn bediening hier op aarde en alles wat hij gedaan heeft en alles wat er gaat komen, dat Jezus daar een diepere betekenis heeft wanneer ze dat zegt. Dan zegt Jezus aan haar, ik weet je niet dat ik de opstanding en het leven ben? Dat er voor niemand hier in deze wereld een leven zal zijn. Dat er voor niemand in deze wereld een opstanding zal zijn uit de doden. Als je Jezus Christus niet als je persoonlijke verlosser aanneemt in je leven. God heeft dat zo bereikt. Dat hij Jezus gestuurd heeft om deze wereld vrij te kopen van de ellende. Omdat er ieder die in Jezus gelooft, Jezus aanneemt in zijn leven. Dat als Jezus terugkomt en hij komt terug, dat allen zullen opstaan. Die in Jezus zijn. Maar degenen die niet in Jezus zijn, ja, daar heb ik wel, ja, toch wel, ben ik wel toch wel enigszins bedroefd over. Dus we hebben Jezus Christus nodig. Hier zien we dat hij dat toch eigenlijk aan deze vrouw eigenlijk meegeeft. Weet je niet dat ik de opstanding en het leven ben? Hij zegt ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal eeuwigheid niet sterven. Wanneer we die keuze gemaakt hebben, dan weten we ook dat ons leven altijd geborgen is met hem. Altijd. En daarom heb ik ervoor gekozen. Toen ik op dat punt stond om die keuze te maken, heb ik daarvoor gekozen. Dat ik Jezus Christus aan heb genomen in mijn leven. Als de enige verlosser, als de enige bevrijder. En ik ben zijn woord gaan onderzoeken en ik ben erachter gekomen. Er is geen ander dan Jezus Christus. En daarom zie je dat er hier in de Bijbel deze dingen staan opgetekend. Omdat hij het is. Hij is de Zoon van God die ons leven kan geven. Eeuwig leven zelf. En dan, zie je, dan staat er in vers 28. En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria in stilte. En zeide, daar is de meester. En hij roept. Vers 29. En toen zij dat hoorde, stond zij ijlings op. En ging tot hem. Jezus echter was nog niet in het dorp gekomen. Maar bevond zich nog op de plaats waar Martha hem ontmoet had. Vers 31 zegt. De Joden dan die haar zagen in het huis. Neem me niet kwalijk. Die haar dan zagen dan. In het huis waren. En haar troosten zagen Maria ijlings opstaan en naar buiten gaan. En zij volgden haar en vermoedden dat zij naar het graf ging om daar te wenen. Want dat is iets wat mensen natuurlijk vaak doen in die periode. Toen Maria dan kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij hem te voet. Ze viel voor hem op de voeten. Op de knieën moet je eigenlijk zeggen. En ze zegt, wat zou mijn broeder, en ze zei, nou even eens, Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Vers 33 zegt, toen Jezus haar dan zag, weende ook Jezus. En ook de Joden die met haar medegekomen waren, zagen dat Jezus weende. En hij werd verbolgen in de geest, zegt de Bijbel. Maar hier zien we dat Jezus huilde. Jezus huilde om te zien hoe het met de persoon was die hij zo lief had. De zuster van Lazarus. En hij huilde daarom. Jezus was echt wel een bewogen iemand. Maar hij werd wel boos. Hij werd wel verbolgen in de geest, zegt de Bijbel. En diep ontroerd. En hij zeide, waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem, Heere, kom en zie. En Jezus huilde. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. Maar sommigen van hen zeiden, had hij, die de ogen van de blinden heeft geopend, niet kunnen maken dat ook deze niet stierf. Jezus dan, wederom bij zichzelf verbolgen, ging naar het graf. Dit nu was een spelon. En er lag een steen tegenaan. Jezus zeide, neem de steen weg. Neem de steen weg. Maria, de zuster van de gestorvenen zeiden tot hem: Heere, er is reeds een lijklucht. Ik heb niet zoveel ervaringen met lijken, maar hier zien we, er is ook nog een lijklucht. Heere, er is reeds een lijklucht. Want het is de vierde dag. En Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat gij, indien gij gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Zelf wist ik dat gij mij altijd verhoort. Maar terwille van de scharen, van de mensen die rondom mij staan, heb ik gesproken. Opdat zij geloven dat gij mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep hij met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken. En er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hem: maak hem los en laat hem heen gaan. Hier zien we een prachtig verhaal waarbij Jezus ophoudt, dat Jezus afwacht, dat Jezus niet direct handelt zoals misschien wij zouden handelen, zoals ik misschien zou handelen. Maar hij wacht af tot het moment daaraan gebroken was. Want de Bijbel zegt, Jezus was elke dag, elke morgen was hij met de Vader in gebed. En dat deed hij niet zomaar, dat deed hij niet omdat hij geen tijd had om andere dingen te doen. Nee, wat Jezus 's morgens in gebed deed, dat was in overleg met de Vader. En de Vader die had hem dan al geopenbaard: jij moet vandaag, iemand die gaat sterven, moet jij gaan opwekken. En dat wist hij. Wanneer je dat contact met de Heer hebt, wanneer je vorige week hebben het erover gehad, dat we een relatie moeten aangaan in gebed, dat we moeten bidden, dat we de tijd moeten nemen om te wachten, wat antwoordt God op mijn gebed? Dat we de Bijbel lezen en dat we kijken, wat heb ik gelezen? Wat wilt u mij door dit woord vertellen? Want God spreekt. En hij sprak tot Jezus. Jezus zegt: ik weet dat u me altijd verhoort. Maar omwille van die mensen doe ik dit nu. Zodat ze geloof kunnen hebben. En ons geloof moet gaan groeien. Ons geloof moet hecht worden in Christus. We moeten niet onverschillig zijn in het geloof. We moeten zijn echt serieuze mensen. Waarvan de hemel met ons meekijkt. In alle dingen die we doen. En ons wil bijstaan. Daar waar we het moeilijk hebben. Want er zijn zat momenten in ons leven dat we het niet zien zitten. Maar er is Hij daar om met ons er doorheen te gaan. Dat is Hij daar om ons te dragen. Weet je, David had een zo'n diepe openbaring gekregen van God. En dat is bijna voor ons hier als mensen, is dat niet te begrijpen. Wanneer de strijd en moeite op ons pad komt, dan is het enige wat we zien, is die strijd en moeite. We kijken niet meer omhoog. We zijn op dat moment vergeten dat we gelovigen zijn. Maar en David is toch wel hele moeilijke situaties heeft hij in zijn leven meegemaakt. En toch schrijft hij: zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Nou, dat betekent niet letterlijk dat het dal diep is, dat je kijkt en je denkt van ik kan die dingen daar beneden niet zo goed zien. Nee, een dal waarbij ik het heel moeilijk heb. Een dal waar het zwaar is voor mij. Een dal waar ik denk van er is geen uitweg. Zelfs al ga ik daar doorheen. Gij zijt bij mij. En dat is iets waarin ik leef. Dat is iets waarin ik wil leven. Dat is iets dat ik niet wil opgeven. Dat ik altijd wil vasthouden. En ik zal je één geheim vertellen. Ook mij bezoekt de duivel met dromen die niet uit God zijn. Die uit hem zijn. En dat hij je probeert te verleiden. Dat je het gaat opgeven. Ik weet het niet van u, maar mij doet hij het wel. Misschien heeft hij de pest van mij, ik weet het niet. Als ik wakker word uit die droom, dan ligt mevrouw naast me, Maar geloof me echt, ik ga haar niet vertellen, ik heb een droom gehad. Nee, het enige wat ik doe is zeg, Heer, deze droom en deze gedachten hierover neem ik krijgsgevangen. Ik bind ze en ik breng ze onder de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Want Jezus is onze oplossing voor deze wereld. Jezus is degene die in deze wereld alles uitmaakt. Hij is het. Daarom is hij om vrede dood gestorven. Daarom is hij niet weggegaan. Want hij wist, toen hij die beker nam, zag hij de omstandigheden waaronder Israël was. Zag hij natuurlijk ook mijn omstandigheden. Toen hij die beker zag. Maar wat hij tot zich nam, omdat hij ook de toekomst zag. Dat hij wist dat als hij dit doet, dat er voor jou en voor mij is er een toekomst. Een toekomst tot in eeuwigheid. Dat wij, als wij daarbij blijven, dat we niet meer hoeven te twijfelen. Dat we weten dat we veilig zijn. Want hij heeft voor ons een weg bereid. En die weg, die wil hij ons laten zien. Die wil hij, alle dingen die wij doen, daar wil hij eigenlijk ons doorheen leiden. Hij is echt wel bewogen en hij is ook vandaag bewogen. Met jou en met mij, waar je ook doorheen gaat. Geloof het, hij is bewogen met jou. En ook al kan je het misschien met je ogen niet waarnemen. Bid en vraag hem om openbaring. Bid en vraag hem dat hij je helpt. Bid en vraag hem dat hij er doorheen gaat leiden. Jezus is echt wel bewogen. Ook al zou je de duivel vertellen van het interesseert hem niet meer wat er hier gebeurt. Nee, echt wel. Hij is bewogen om alle dingen. Laten we het nog tot slot even gaan kijken naar Matteüs 5. Matteüs 5. Gaan we even snel daar naartoe. Zijn we daar? Matteüs 5. Matteüs 5, vers 35. Nee, sorry. Ik geef je verkeerde informatie. 9, vers 35. Ja. De aard van Jezus' werk staat erboven. En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen. Hij is gekomen om ons te onderwijzen hoe het koninkrijk van God eigenlijk in elkaar zit. Wat wij niet uit boeken misschien kunnen halen. Hij is gekomen en heeft dat gedaan. En hij verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaad. Toen hij de scharen zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren. Ik weet niet of er mensen zijn die pijn, moeite, afgemat zijn op dit moment, die het moeilijk hebben. Ik weet het niet. Ik wil zeggen, de Heer, hij was met ontferming bewogen en hij is ook vandaag met ontferming bewogen. Hij zegt dat ze zijn als schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. En dat is een behoorlijk beklag op de gemeente. We kunnen van alles en nog wat hier organiseren. En als we zeggen, als we het woord feest gebruiken, dan is het eigenlijk bezocht van voor tot achter. Overal druk mensen. Maar als we zeggen van zaterdag gaan we erop uit. We gaan evangeliseren. Dan zijn er drie mensen. Jezus, ik niet denk dat Jezus, de oogst is groot. Arbeiders zijn er weinig. Jezus sprak niet over zijn dagen alleen. Jezus sprak ook over de toekomst. Dat de kerk de opdracht heeft. De kerk de autoriteit heeft om overal naartoe te gaan. Om te doen wat hij ons opgedragen heeft. En dat zullen we zelf meemaken als wij bidden met mensen, als het situaties gaan veranderen. En ik kan je die verzekering geven, op het moment dat wij gaan stappen in wat Jezus zegt en wij gaan bidden, dat er veranderingen gaan plaatsvinden. Waarom? Omdat de Heilige Geest met ons meegaat. Wanneer wij de handen opleggen, dat daar genezing valt. Wanneer wij iemand de handen opleggen, dat er verlossing komt. Dat wil Jezus, want hij zit in de hemel en engelen buigen wel voor hem. Maar de Heilige Geest is hier op aarde. Als wij dat kunnen zien, dat Heilige Geest God is die in ons is komen wonen. Dan zal onze kijk over deze wereld veranderen. Dan zal het zo zijn dat wanneer hij zegt, ga en verkondig het evangelie overal waar je komt. Leg mensen de handen op. Spreek woorden tot genezing. Dan zie je dat en denk je van, hé, hoe komt het dat daar genezing plaatsvindt en daar geen genezing plaatsvindt? Het heeft allemaal te maken met gehoorzaamheid. Wanneer we gehoorzaam willen zijn aan de stem van de Heer, dan zal je merken dat de Heilige Geest zijn werk in ons kan doen. Volkomen zoals Hij in deze wereld gestuurd is om ons bij te staan. Om ons in alle dingen te leiden, om ons in alle dingen kracht, Heer, bij te voegen. En daarom zegt Jezus voordat Hij deze wereld verliet. Jezus sprak niet zomaar. De dingen die Jezus zegt, waren belangrijk. Hij zegt tegen zijn discipelen, wacht. Toen hij de wereld zou gaan verlaten. Wacht! Zij waren alleen maar bedroefd. Ze waren alleen maar bezig dat hij had gezegd, ik ga deze wereld weer verlaten. Maar hij zei, wacht! Totdat je kracht krijgt uit de hoogte. Zonder die kracht red ik het niet. Zonder die kracht ben ik niet. Zonder die kracht kan ik niet eens hier staan om het woord te verkondigen. We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig. Want het is de Heilige Geest die in ons wilt werken. Het is de Heilige Geest die in ons mag doen wat God ons voor deze wereld apart gezet heeft. Ons deze wereld, Heer, wil insturen. Zodat wij gaan en dat wij het evangelie gaan brengen. En het is een prachtige gelegenheid om aan moed te verzamelen. En zeggen, Heer, ik kan niet. Ik heb het moeilijk, Heer. Ik durf niet. Wilt u me kracht geven? Dan zal je versteld staan wat Jezus gaat doen in je leven. Dan zal je de kracht ontvangen in je leven. Dan zal je zelf gaan zien dat zijn kracht is veel meer dan de kracht die je met optillen van gewichten of met andere krachttrainingen doet. Dat je zeg maar met spullen die je drinkt of gebruikt om krachtig te worden. Maar die kracht van hem is geestelijke kracht. En we hebben die kracht nodig. Deze wereld. We hebben die kracht nodig voor mensen waar we van houden. We hebben die kracht nodig voor mensen waarvan wij weten dat ze de Heer niet hebben aangenomen. Waarvan we weten dat die weg moeilijk wordt als Jezus terugkomt. Aan die mensen, dat zijn de mensen die toch het meest dicht bij ons zijn, is het denk ik een kleine moeite om die mensen te vragen. Zou jij deze Heer Jezus in je leven nu willen aannemen? En laat het over. Jij kan nooit iemand tot bekering brengen. Ik kan niemand tot bekering brengen. Maar God zelf kan door het woord dat je spreekt, kan werken in die persoon zijn hart. Dat is nou de kracht van God, hoe hij dat wil doen. En hij wil dat doen in jou en hij wil daar ook mij voor gebruiken. Laten we de Heer daarvoor gaan vertrouwen. Deze middag, laten we nog bidden en vragen dat hij het in ons leven mag overnemen. Ik geef mijn leven over aan hem. Zullen we erbij gaan staan? Halleluja. Hemelse God en Vader, ik dank u. Ik dank u voor uw woord, Heer. Ik dank u, ook al zien we het niet. En ook al begrijpen wij het niet, Heer. U bent bewogen om ons met alles, Heer, wat in ons leven gebeurt. Alles waar we doorheen gaan. De pijn, de moeite, Heer. De strijd die we meemaken. U bent bewogen. En Heer, u zal er alles aan doen. Ook al, Heer, wilt u daar mensen voor gebruiken. U zal er alles aan doen. Om ons te helpen. Om ons bij te staan. Heer, om ons daar waar nodig te verlossen. Te bevrijden, Heer. Want bevrijding en verlossing, Heer, die komt bij u vandaan. Ik dank u en prijs u, Heer. Heer, ga de rijen langs, Heer. Spreek tot ons, Heer. Spreek tot ieder van ons. Geef ons, Heer, nieuwe kracht. Geef ons nieuwe moed, Heer. We hebben het niet uit onszelf. En daarom roep ik tot u op dit moment. Heer, kom en neem het over. En kom tot uw doel. Ik loof u en ik prijs u, Heer. Ga uw gang, Heer. Hier zijn wij, Heer. En we willen deze middag beleiden. We houden van u. In Jezus' naam. Halleluja. Dank u, Heer. Nou, we gaan de Heer nog een...